Welkom bij Radio Maria.
Openbaring, een programma van Radio Maria, u gebracht door Dian Kets.
Beste luisteraars, in vorige uitzending kwam de traditionele katholieke visie ter sprake over de parousie, of het einde der tijden, met de wederkomst van Christus en het laatste oordeel. Pater Molla, jezuïet en gewezen professor aan de Sorbonne, vat ze als volgt samen. De eerste komst van Christus had plaats met het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. De ineenstorting van Israël en de stichting van de kerk. In die kerk blijft Jezus aanwezig. En bij de wederkomst van Christus op het einde der tijden zal het Rijk van God dan definitief gevestigd worden. Bij Jezus' eerste komst op aarde is niets voltooid. De glorie van de Mensenzoon is nog niet ten volle gemanifesteerd en het laatste oordeel nog niet uitgesproken. Maar al het wezenlijke is er al. De wezenlijke overwinning op Satan en het kwaad werd binnengehaald. De doorslaggevende keuze waar iedere mens voor staat, werd bekendgemaakt. En de woorden die niet zullen voorbijgaan, werden gesproken, terwijl hemel en aarde wel voorbijgaan. Ik verwijs hier naar Marcus, hoofdstuk 13, vers 31. De tweede komst van Christus op aarde zal dit allemaal voltooien. En tussen Jezus' eerste komst en zijn wederkomst op aarde is hij voortdurend de komende. In de kerk als oorsacrament, in de afzonderlijke sacramenten en het genadeleven. We laten nu een exegete aan het woord die daarvan een specifieke interpretatie heeft. Namelijk Eugenio Corsini, geboren in 1924, ondertussen professor emeritus aan de Universiteit van Turijn in Italië. En we laten ons inspireren door zijn boek De Apocalypse, uitgegeven door de Édition du Seuil in 1980. De Apocalypse is haast synoniem geworden van catastrofen, ondergang en vernieling, schrijft hij. Vandaag wordt elke onderneming om de heersende sociale orde omver te werpen apocalyptisch genoemd. Daarom zou volgens een wijdverspreide thesis iedere revolutionaire beweging sinds de oudheid tot vandaag, waaronder het terrorisme in onze tijd, bewust of minder bewust haar oorsprong hebben in dit boek van de evangelist Johannes. Dat komt omdat de apocalyps periodiek en overwegend geïnterpreteerd werd en wordt als de voorspelling van de wederkomst van Christus op aarde om zijn vijanden en die van de kerk te vernietigen. Corsini is echter overtuigd dat de Apocalyps een getuigenis is dat verwijst naar de eerste eeuwen van het christendom. En dat de komst van Jezus zich niet zal voordoen op het einde der tijden, maar dat Christus voortdurend komt in de mensengeschiedenis en eigenlijk als hoogtepunt zijn menswording, dood en verrijzenis heeft. Deze komst gaat verder in de kerkgemeenschap en in die zin, zegt Corsini, is heel de mensengeschiedenis apocalyptisch. Met andere woorden, in die zin is de geschiedenis één openbaring van Jezus Christus. Het woord apocalyps van het Grieks apocalypsis betekent trouwens openbaring.
Thank you.
Door een ingewortelde gewoonte brengen wij onze tijd dus in verband met de bedreigende visies van de apocalyps. Het boek behoort tot onze gedachtenwereld en is voor velen het symbool geworden van onze vrees voor de toekomst. Terwijl voor anderen het accent ligt op de aankondiging van een geheel nieuw begin. En voor weer anderen zowel het ene als het andere. Maar hiermee heeft het woord apocalyps of openbaring zijn oorspronkelijke betekenis verloren en wordt het beperkt tot beelden van vernietiging, de idee van een catastrofe, van een einde. Meestal wordt de apocalyps begrepen als een voorspelling van het einde der tijden. Is dat nu de apocalyps? Corsini is het gaan betwijfelen toen hij de christelijke schrijvers van de eerste eeuwen begon te lezen. Hoe verstonden zij de apocalyps? In de lijdensverhalen en akten van de martelaren, vooral het martelaarschap van Perpetua in Felicitas, rond het jaar 203, is er weinig of geen spoor van een bang afwachten van het einde. Wel krijgt de apocalyps een belangrijke rol in het kader van het martelaarschap. In die teksten is ook geen sprake van millenarisme. In die teksten is ook geen sprake van millenarisme of het duizendjarig rijk van Christus. Die idee verschijnt pas in de vierde eeuw, met de interpretatie die de historicus Eusebius van Caesarea aan de apocalyps gaf. Maar voor die tijd was het millenarisme geen stof voor discussie. En voor zover het dat wel was, is het zelfs de vraag of het in verband stond met de apocalyps van Johannes. Hetzelfde geldt voor de houding van de apocalyps ten overstaan van Rome en zijn keizerrijk. Vandaag betwijfelt bijna niemand dat Johannes door een zeker anti-Romeins fanatisme bezield was. Maar in de oudste documenten, met inbegrip van de literatuur over de martelaren, komt dat niet voor. De apocalyps wordt blijkbaar pas in die zin gelezen vanaf de grote vervolgingen door Rome in de derde eeuw. Verwonderlijk is daarboven dat de apocalyps gebruikt werd voor leerstellige doeleinden, dus om een geloofswaarheid te verdedigen of te verdiepen. Vooral over de natuur van de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid en zijn heilswerk. En over de band tussen het Oude en Nieuwe Testament. De apocalyps zou zelfs gebruikt zijn voor de initiatie van catechumenen, van doopleerlingen. En wat met het onderzoek in de loop der tijden? Volgens Corsini werd dat bepaald door de onuitroeibaar geworden vooronderstelling dat Johannes gebeurtenissen beschrijft die de tweede komst van Christus zullen begeleiden of die er onmiddellijk aan vooraf gaan. Die veronderstelling is niet van vandaag. Zij gaat via middeleeuwse commentaren terug tot de tijd van de kerkvaders en is geleidelijk aan verstart en geradicaliseerd. Dit alles werd voor Corsini de gelegenheid om de tekst te bestuderen zonder uit te gaan van vrees en hoop of vooropgestelde ideeën, maar vanuit het milieu waarin de apocalyps tot stand kwam. De realiteit dus waarin haar tijdgenoten leefden, die een andere mentaliteit hadden dan de onze.
Thank you.
We laten ons dit verder uitleggen door pater Xavier Léon Dufour, Frans jezuïet, theoloog en bijbelkenner, gestorven in 2007, die in het boek van Eugenio Corsini het voorwoord schreef. Op het gevaar af de gegevens te vereenvoudigen, kan men zeggen dat er twee manieren zijn om de Apocalyps te lezen. De gewone manier ziet de Apocalyps als de aankondiging van catastrofen die ons gaan overkomen, of als een droom over een ideale stad, een troost in onze ellende. De andere manier ontdekt in dit geïnspireerde boek de tijd van de kerk, met gegevens die constant terugkomen en de geschiedenis van de mensheid helpen begrijpen die op haar einde gericht is. Deze twee interpretaties gaan echter uit van de gemeenschappelijke veronderstelling dat de Apocalyps de parousie aankondigt, de tweede komst van Christus op het einde der tijden. Ik kom spoedig, zegt de Heer trouwens. Dit klinkt als de bevestiging van de hoop te midden van het wel en wee in een wereld die op haar transformatie wacht. Dufour zegt dat Corsini deze klassieke hypothese betwist. De verheerlijkte mensenzoon, die aan het begin van de Apocalyps verschijnt, onthult aan de ziener Johannes niet het einde der tijden, maar wel de reeds verwezenlijkte vervulling van een verwachting, namelijk die van het oude verbond. In die zin is het paasgebeuren het einde der tijden en tegelijk het begin van een nieuwe tijd, die van het hemelse Jeruzalem. Een nieuwe wereld, onze wereld en onze tijd. De lange tijd van verwachting, van wel en wee die aan Jezus' eerste komst voorafging, wordt met Jezus' geboorte, dood en verrijzenis vervuld. Het gevaar dat in de klassieke hypothese schuilt, is namelijk dat de gelovigen het heil in de toekomst verwachten. En dat zij vergeten dat het heil hier en nu dient voorbereid te worden door geloof en bekering. Jezus oproep indachtig, de tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Marcus hoofdstuk 1 vers 15. Is dat een betrouwbare visie, vraagt Dufour. Corsini zegt dat ze in zijn geest ontkiemde door deze vaststelling. Voor de vierde eeuw werd de Apocalyps dikwijls in christelijke teksten geciteerd, maar niet voor onderricht over het einde der tijden of de parousie. Wel om gelovigen aan te moedigen hun nieuwe leven als christen ten volle te beleven door standvastig te blijven bij vervolging. En ook om catechumenen, de geloofsleerlingen, vertrouwd te maken met het geloof. De Apocalyps maakt daarvoor gebruik, misschien meer dan ieder ander boek van het Nieuwe Testament, van citaten uit het Oude Testament, die ze interpreteert. Men mag zeggen dat het Oude Testament het bindweefsel is van de Apocalyps. Maar later is de interpretatie zich dan bijna uitsluitend gaan richten op de komende tijden en de aankondiging van een toekomstige wereld. En blijkbaar op twee manieren. Er zijn lezers die de apocalypse als een soort aankondiging zien van grote perioden of gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Zo las bijvoorbeeld Joachim van Flores uit de 12e eeuw de apocalypse. Zijn visie werd periodiek hernomen door mensen die proberen de toekomst te doorvorsen. Zo werd het beest bijvoorbeeld geïdentificeerd met de Romeinse keizer, de paus of een ketter, of met de inval van de moslims, en de hoer met een of andere ketterij of het instituut van de kerk. Een andere visie is van mening dat de apocalypse als authentieke profetie, en we hebben het zo dadelijk over de betekenis van het woord profetie, dat de apocalypse dus als authentieke profetie geen opeenvolgende momenten uit de wereldgeschiedenis beschrijft. Zo ontwikkelde Victorinus van Petau, een bisschop uit de 4e eeuw, de theorie van de recapitulatie. Dat wil zeggen dat de apocalyps voortdurend dezelfde onderwerpen herneemt. Wie deze visie is toegedaan, past op de huidige kerk toe wat Johannes begrepen had voor de tijd waarin hij leefde. Verwijzend naar gebeurtenissen uit zijn tijd, ontvouwt Johannes categorieën die in alle tijden gelden en die tegelijk de toekomst duiden. Kondigt de apocalyps dan het laatste einde aan? Dat is de cruciale vraag. Het antwoord is aan de lezer, schrijft Dufour. Wat hem betreft, hij zou met Corsini willen aantonen dat er geen onlosmakelijke band is tussen de apocalyps en het einde der tijden. Een hypothese die volgens hen onmiskenbare voordelen biedt. We bekijken ze van naderbij. De term apocalyps of openbaring rangschikt het boek bij een bepaald genre, dat van de profetie. Johannes zegt het ook in zijn voorwoord. Het gaat de Bijbelse profeet, in dit geval Johannes, in de eerste plaats niet om een voorspelling, maar om het heden te begrijpen vanuit een geestelijk inzicht. Ik denk, beste luisteraars, dat dit voor vele gelovigen nieuw is en dat velen het woord profetie alleen gelijkstellen met toekomstvoorspelling. Daarom herhaal ik, zei het met andere woorden, het gaat de Bijbelse profeet in mindere mate om een voorspelling dan wel om te zien hoe God werkzaam is in actuele gebeurtenissen. In de boodschap die Johannes ontving, neemt de laatste dag, de komst van God, de belangrijkste plaats in. Met het oog op die dag die spoedig komt, moeten christenen hun dagelijks gedrag veranderen, hun geloof in werken tot uiting brengen. De laatste dag, de komst van God, is een lichtbron die heel Gods plan belicht. En dat is dus het eigenaardige van het apocalyptisch genre. De voorbije geschiedenis wordt belicht vanuit de toekomst. Ook het heden wordt vanuit de toekomst belicht. De apocalyptische profeet bericht voorbije gebeurtenissen alsof ze in de toekomst zullen plaats hebben en kadert ze in een bovennatuurlijke context, die van Gods heilswerking. Dat gebeurt ook met het heden, dat Johannes zijn heden. Dat doet Johannes ook met zijn heden, het heden waarin hij leeft. Zo ging volgens Corsini en met hem Dufour ook Daniel te werk, een van de profeten die Johannes het meest citeert. En zo doen dat alle vroegere apocalypsen. Ze geven een terugblik, maar alsof het in de toekomst gebeurt. Voor vele christenen is dat een onbekend hoofdkenmerk van de apocalyptiek. In tegenstelling tot wat velen denken, bestaat de apocalyptiek niet in de aankondiging van momenten en gegevens over de komst van de Heer in de toekomst, maar doet zij een oproep om het heden te transformeren. Die transformatie gebeurt doorheen heel de geschiedenis, vanuit het paasgebeuren, en vraagt in alle tijden de medewerking van de mens door zijn geloof en bekering. Als christen gelooft Johannes dat het einde der tijden dat Israël verwachtte, in zekere zin volledig verwezenlijkt werd door de dood en de verrijzenis van Jezus. Dat is de volheid der tijden, waarin God zijn heilsbelofte verwezenlijkte. Toen begon de eindtijd. En die is nog altijd bezig. Indien een laatste voltooiing nog te verwachten blijft, wat Johannes de laatste dag noemt, is het niet de dag van het heil zelf, want dat was het paasgebeuren, ook niet het nieuwe leven in de geest, want dat is de tijd van de kerk die reeds begonnen is, maar de universele manifestatie ervan. Hoe en wanneer dat gebeurt, blijft Gods geheim. Maar een christen weet dat met het Pasen van de Heer, de lange voorbereiding, de verwachting van degene die het heil zou verwezenlijken, reeds werkelijk bereikt werd. In het licht van het paasgeloof probeert Johannes aan te tonen dat God zijn heilsplan van in den beginnen verder zet. Johannes herleest dit verleden met de hulp van begrippen en beelden uit het Oude Testament, om de weg te belichten die Israël en de mensheid gaan, met hun licht- en schaduwzijde, tot en met de verwerping van Jezus in zijn dood. De Apocalyps heeft dus niet de bedoeling om de geschiedenis te schetsen vanaf Johannes tot het einde der tijden, maar wel de geschiedenis die begon bij de schepping en haar hoogtepunt vond in Jezus' dood en verrijzenis. Dat is specifiek aan de interpretatie van Corsini. De Apocalyps openbaart degene die zou komen en reeds gekomen is. Men is vrij om met deze visie in te stemmen of niet, herhaalt Corsini. En Dufour wijst de lezer op enkele positieve facetten van deze hypothese. De Apocalypse is niet het enige boek van het Nieuwe Testament dat begaan is met de manier waarop het einde der tijden zal plaats hebben. Weten wij bijvoorbeeld niet uit Marcus hoofdstuk 13 en zijn parallellen dat Jezus zich heftig verzet tegen iedere neiging om de toekomst te kennen. Geen enkel teken wordt gegeven, tenzij de komst van de mensenzoon op de wolken des hemels, luiden Jezus' woorden. Zou een christelijke schrijver dan, tegen het einde van de eerste eeuw, een door de kerk erkend schrijver, als geïnspireerd door de Heilige Geest, werkelijk opgaan in de wereld der verbeelding en in de verkeerde betekenis van het woord apocalyptisch genoemd worden? Wat Jezus interesseert en wat Paulus en de evangelisten aanbevelen, is dat het heden, dat vergoddelijkt wordt door de aanwezigheid van de verrezenen, tot zijn recht kan komen door de verkondiging en aanvaarding van de blijde boodschap. Zeker, de primitieve kerk dacht dat de parousie van de Heer voor de deur stond. Maar door het uitblijven daarvan volgde een unanieme reactie om de dood en de verrijzenis van Jezus te belichten. Want Christus was reeds gekomen. Niet alleen in de persoon van Jezus van Nazareth, maar ook in de persoon van de Heilige Geest, die het geloof van de christenen verdiept. Waarom dan speculeren over een verre toekomst? Waarom voor later verwachten wat reeds actueel is, namelijk Christus en het leven in Christus? Een ander positief aspect is dat de Apocalyps in eenklank is met het evangelie van dezelfde schrijver Johannes. Ook daar wordt de eindtijd geanticipeerd in het heden. In overeenstemming met dit evangelie wordt de deugd van hoop authentiek bewaard. En dient zij niet om de ontgoochelingen van het heden te compenseren met denkbeeldige speculaties over de toekomst. En waarom is deze hoop authentiek? Omdat zij uitgaat van wat reeds is. Ik zou moeten zeggen, van wie reeds is. De Christus, die reeds gekomen is. We kennen en zien hem reeds, al bezitten we hem nog niet ten volle. Zou dan de apocalyps als de geschiedenis van een voorbij verleden dan een schitterend, maar eigenlijk overbodig gedicht zijn? Het verleden heeft niet afgedaan. Het is geen volledig voorbije fase van Gods plan en openbaring. De apocalyps laat zien dat Gods plan zich in Christus voortdurend realiseert. De Christus is werkelijk van alle tijden. De Christusfiguur heeft in de apocalyps een ongeëvenaard relief. Hij is de tijdgenoot van heel de geschiedenis. Zo wordt de opvallende waarde van het Oude Testament onthuld. Wie Corsini leest, kan op het eerste gezicht verrast zijn door de hardheid van bepaalde uitspraken over dat Israël van het Oude Testament. Bijvoorbeeld, wanneer Corsini Israël erkent in het beest van de aarde, dat zich heeft overgeleverd aan politieke macht en zo afgeweken is van zijn primordiale geestelijke oriëntatie. Ook in het Zionisme ziet hij daarvan een voorbeeld. De lezer kan ook bekoord worden Corsini te beschuldigen van antisemitisme, omdat hij in de Hoer de synagoge erkent en in Babylon het aardse Jeruzalem. Doch dat zou onterecht zijn. Corsini benadrukt namelijk dat de apocalyps geen pamflet is tegen het Jodendom in zijn geheel, in al zijn facetten, maar dat de apocalyps op een prachtige manier uiteenzet waarin het geestelijke Israël bestaat. Het vierde evangelie zegt dat ook. Bijvoorbeeld, het heil komt uit de Joden. Ook, al bevinden zich onder hen Joden die Jezus verwerpen. Dufour verklaart dit nader. De vermoorde getuigen die in Apocalyps hoofdstuk 6 onder het altaar smeken dat God hun bloed zou wreken, zijn Joden die tijdens hun aardse leven trouw waren aan de wet en de belofte. Zij hebben deel aan wat Johannes de eerste verrijzenis noemt. Zij hebben anticiperend deel aan de overwinning die Christus zou binnenhalen. Zeker, het Israël van toen was in zijn geheel ontrouw, maar authentieke getuigen, waaronder martelaren, zijn er in de, tussen aanhalingstekens, 1000 jaren, die aan Jezus dood en verrijzenis voorafgingen, altijd geweest. De apocalyps manifesteert volgens Corsini ook de openheid van Israël voor het universele. Waar zij bijvoorbeeld het lam door een immense menigte laat toeroepen. Israël is bijvoorbeeld ook de hele mensheid die achtereenvolgens de verschillende kleuren van de paarden aanneemt, naarmate zij door eigen schuld het slachtoffer wordt van oorlog en dood. Ook de symboliek van de vrouw maakt die openheid voor het universele zichtbaar. Zo is de vrouw, achtereenvolgens, de mensheid die haar toevlucht moet zoeken in de woestijn, als gevolg van de eerste zondeval. Daarna Israël, het uitverkoren volk, bij de tweede vlucht naar de woestijn. Daarna Babylon de Hoer, namelijk het gevallen Jeruzalem. En tenslotte de bruid van het lam, die verwijst naar de vrijgekochte mensheid, waartoe ook het trouwe Israël behoort. De openheid van Israël voor de universele mensheid laat de continuïteit zien tussen Oud en Nieuw Testament en maakt van de hymne Apocalyps een hymne aan de totaliteit van Gods plan. Het heden belicht het verleden. Het Pasen van Jezus geeft inzicht in de tijd van Israël. Het maakt er een einde aan door de twee heilseconomieën te scheiden, maar toont tevens de diepliggende continuïteit met de tijd van Jezus' leerlingen, de kerk. Ook het christelijk heden weet zich door de Apocalyps verhelderd. Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Ook de manier waarop de strijd door God gevoerd wordt, is dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Er is trouwens slechts één openbaring. De kerk van vandaag kan leren van het Israël uit het Oude Testament. Zoals Israël wordt ook de kerk bedreigd door vijandige krachten. Loopt ook zij het gevaar zich terug te plooien op zichzelf? Wordt ook zij bekoord een pact te sluiten met het beest van de zee en haar eigen zending te miskennen? Ook de kerk kan de hoer worden, of de bruid van het lam blijven. Zij moet weten dat zij niet door titanische gevechten, maar door de zachtmoedigheid van het geslachte lam zal triomferen over haar bekoringen en te doorstane vervolgingen. Ten slotte weet zij door de aanwezigheid van het hemelse Jeruzalem dat de samenleving die zij met heel de mensheid droomt te vormen, zich reeds en geleidelijk aan het realiseren is. Ja, de eeuwigheid is binnen de tijd. De hemel is in Christus reeds aanwezig op aarde. Dat is de belangrijkste openbaring. En reden tot hoop op de voltooiing ervan. Zo kunnen we, beste luisteraars, het boek van de Apocalyps met evangelische vreugde en een hoopvol hart lezen.